De schriftlezing voor deze morgen is Psalm 8. Een psalm van David voor de opperzangmeester op de Gittit. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, die gij uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. Uit de mond der kindekens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest om uw tegenpartijen wil, om de vijand en de wraakgierige te doen ophouden. Als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, de maan en de sterren die gij bereid hebt, wat is de mens dat gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt, en hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen, gij hebt alles onder zijn voeten gezet, schapen en ossen, alle die, ook mede de dieren des velds, het gevogelte des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorwandelt. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Met de hulp des Heren willen wij vanmorgen stilstaan bij Psalm 8 en daarvan het vijfde vers. Psalm 8, vers 5. Daar roept David in verwondering uit, wat is de mens dat gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt. Tot zover. Onze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij een viertal gedachten. In de eerste plaats staan wij stil bij de ellendige mens. In de tweede plaats in mensen een welbehagen. In de derde plaats Christus werd mens. En in de vierde plaats de aanneming door de mens. De ellendige mens, in mensen een welbehagen. Christus werd mens en de aanneming door de mens. God is heerlijk op de ganse aarde, zo zingt David. En wij weten dat het woordje heerlijk zoveel betekent als dat hij in het middelpunt staat. Waar David dan ook maar om zich heen ziet in het rijk van de schepping, overal ziet hij de glans van Gods heerlijkheid. God zelf vormt het middelpunt, het centrum van heel de schepping. En overal blinken als het ware de stralen van zijn heerlijkheid in uit. David noemt zomaar een paar dingen. Hij heeft het over de hemel, het werk van zijn vingers, de maan en de sterren die hij bereid heeft. Ja, zelfs de kleine kinderen, de zuigelingen, worden nog geroepen om dienstbaar te zijn aan de heerlijkheid van God. Overal zie je Gods wijsheid, zijn majesteit, zijn goedheid, zijn barmhartigheid, heel de schepping zingt tezamen van de grootheid en van de heerlijkheid des Heren. Zijn glans schittert overal. Maar de onbekeerde ziet het niet. De onbekeerde kan wel genieten van de schepping, kan wel genieten van het mooie in het rijk van de natuur, kan zich verwonderen en verbazen over de loop en de gang van de schepping, maar de onbekeerde mens eindigt nooit in de schepper zelf. Kijk, dat is het grote verschil. Er zijn mensen die zeggen dat zij een natuurwandeling kunnen maken en daarin God kunnen ontmoeten. Er zijn mensen die genieten van de natuur en oog hebben voor het detail in de schepping. Maar nooit loopt hun mond over om God te verheerlijken. Geheel anders is dat bij degene die wederom geboren zijn. Die vermeldt in alles de eer des Heren. En dat doet David. David die begint en eindigt deze psalm met een uitroep. O Heere onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Hij zegt dus niet, wat is de schepping toch prachtig, adembenemend, als je vanaf de bergen een schitterend panorama, een vergezicht hebt, als je de wonderen in de diepte van de oceanen aanschouwt, als je de orde ziet in het rijk van de planten en van de dierenwereld. Nee, David begint en eindigt met en bij de Schepper. Hoe heerlijk is uw naam. Want u hebt dat allemaal geformeerd. U zorgt voor de instandhouding van de orde. U bent die grote wijze bouwmeester van alles. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Dus David ontmoet overal God. En de glans van zijn heerlijkheid. Hij is er vol mee. Hij is er geheel en al mee vervuld. En als David dat allemaal ziet, als hij de loop van de sterren ziet, als hij de wisseling van de zon en de maan ziet, dag en nacht, als hij Gods trouw en Gods grootheid daarin ziet, dan komt hij tot de verwondering van onze tekst, tot de uitroep, O God, wat is de mens dat gij zijner gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt. David ziet dan in het bijzonder de heerlijkheid van God in de mens. Nou, daar moet je inderdaad een geestelijk oog voor hebben, om de heerlijkheid van God in de mens te zien. De grootste spotter kan stil worden bij de geboorte van een kind. Dat is zo wonderlijk. Dat is zo groot als je dat samen mag beleven als man en vrouw. Maar hij eindigt niet van zichzelf in de Schepper. Heeft u dat wel eens gedaan? Zouden wij dat kunnen doen? Als wij elkaar aanschouwen, zouden wij dan iets van Gods heerlijkheid zien? Nou, ik zou bijna zeggen in tegendeel. En dat weet David maar al te goed. Als hij in het Hebreeuws de eerste keer over de mens spreekt, als hij zegt, wat is de mens, dan staat daar enos. Wat is enos, zegt hij. Dat gij zijner gedenkt. En wat betekent dat dan? Nou, dat woordje enos, dat betekent dat iemand doodziek is. Doodziek. Diep ellendig. Hij is eigenlijk aan het sterven. Zo ziet David zichzelf, u en mij. David ziet de mens als een nietig mens, als een ellendig mens, als een vergankelijk mens. En dan roept hij het uit, o God, wat is die enos, die onrein, hatelijk en verdoemelijk is geworden door de zonde. Dat ge zijner gedenkt. David verbaast zich erover. Hij kan het niet begrijpen. Hij heeft zichzelf leren kennen en hij ziet de mensen rondom zich als een enos. Een die op sterven na dood is. Doodziek. U hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met eer en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet. Heren, waarom laat u hem nog in het leven? Heere, waarom geeft u hem nog zo'n aanzienlijke plaats in het rijk van de schepping? Heere, waarom mag hij nog heersen over de schepping? Dat is David een wonder. Een ontzaggelijk diep wonder. De mens op sterven na dood. Hoe komt dat? Dat komt door de zonde. Dat komt door de opstand. Dat komt door de ontevredenheid. Adam wilde niet de plaats innemen die God hem had toebedacht. En toen is Adam Enos geworden, onrein, hatelijk. En toch mag deze Enos nog blijven staan. Is dat geen wonder? Op de plaats die God hem had gegeven, om heerschappij te hebben over de vogelen des hemels, de dieren van het veld en de vissen in de zee. Hoe is dat mogelijk? Dat strekt David tot verwondering. Hij ziet hier de goedertierenheid en de langmoedigheid van God. Zo wordt de heerlijkheid des Heren nog heerlijker. Wat is de mens? Wat is de mens? O, God heeft zelf het antwoord gegeven. Toen Adam Enos werd, toen zei de Heere, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Dat is vernederend, vindt u niet? Zij die heerschappij hebben over de schepping, ze keren terug tot een handje vol stof. Dat is vernederend. Zij die uit het stof genomen zijn en rechtop zijn gezet door de Heere om heerschappij te voeren, zij keren terug uit hetgeen waar, tot hetgeen waaruit zij genomen zijn. De mens is stof. Stof. Kijk, en vanmorgen dat te belijden in een week van voorbereiding, dat gaat nog wel. Maar ook het te beleven. Het te beleven. Zich zo te gedragen, dat houdt veel in. Dat betekent dat wij rechteloos zijn. Dat wij alles verzondigd en verbeurd hebben. Wij keren terug tot het stof. Wij zijn op sterven na dood. Ons leven waarin wij onszelf ontplooien en misschien groot willen worden op deze aarde. Wat willen bereiken in deze samenleving. Ons leven is een neergaande lijn. Enos. Wat is Enos? Dat gij hem gedenkt. Wat doen wij met stof? Onze vrouwen houden de huizen schoon en ze gaan met een natte doek over de kast en vegen het stof weg. Buiten wordt een stofdoek uitgeklopt, het is waardeloos, het is een vijand van ons geworden. En u zegt de Heere, zo bent u, stof. U die in hoogmoed bent gevallen, u keert terug tot het stof der aarde. Zouden wij ons zo gedragen? Dat betekent dat wij in het niet verzinken voor God. Voor de mens, onze naaste. Voor onszelf. En dat ligt mij niet. Dat ligt mij niet van nature. Dat ligt mij niet na ontvangen genade. O God, wat is de mens? Wel eens uitgeroepen? Laten wij daarover nadenken in deze week van voorbereiding. We zijn Enos. Wij keren terug tot het stof der aarde. Wij zijn het allerellendigste schepsel op deze aarde. Hoe komt dat? Dat komt door onze zonde. Wij zijn niet zo geschapen, maar wij zijn zo geworden door eigen schuld en door eigen keuze. Enos. Dat wil zeggen, mijn ziel is een poel van haat, van leugen, van hoogmoed, van eigen gerechtigheid. Wij zijn onrein uit Adams geslacht. Want dat zegt hier David. En de zoon des mensen, daar staat de zoon van Adam, dat gij hem bezoekt. We hebben de trekken van Adam. We lijken op Adam. Onze ziel is geworden zoals Adams ziel. Daar zwerft Adam uit het paradijs, uit Gods gemeenschap verstoten. Zo nietig bent u en ik. Kwam u erachter? Wat is het moeilijk om in een week van voorbereiding de minste te worden? Om te gaan naar uw broeder die wat tegen u heeft. Om je knieën te buigen en te vragen, o God, is er nog schuld is er nog zonde? Wat wil ik graag mij boven de ander stellen, die verdoemelijke hoogmoed, is wat scheiding maakt tussen God en mijn ziel. Overdenk het op maandag en op dinsdag en op woensdag, opdat u donderdag en vrijdag nog kunt gaan naar hem of haar waarmee het niet in orde is, om de minste te zijn. Ik ga terug naar het stof der aarde. Ik heb geen reden om mijzelf te verheffen. De mens, hij is enos geworden. Overdenkt uw nietigheid door te denken aan de tijdelijke en de eeuwige straf die wij op ons geladen hebben. Elke ziekte, hoe klein en gering in onze ogen, is een straf van God die ons heen wijst naar de eeuwige straf. Leg dan in deze week van voorbereiding uw oor te luisteren bij de pool der verdoemden. Hoor hun geween, hoor hun tanden geknars, hoor hun geklaag. O Enos, dit bent u. Dit zijn wij. Het gebrul van de gewetens klimt op uit dat ellendige vuur, uit die ellendige plaats waar de worm niet sterft. Geen reden tot zelfverheffing. Geen enkele reden tot zelfverheffing. Een week van voorbereiding. O God, is het met mij zo gesteld? En dan aan uw tafel de ellendige mens overdenk. Onze onmacht om ons te redden. God kan geen één zonde vergeven. Wij kunnen de vergeving van zonde niet smaken zonder dat er betaald is. God straft. Heeft u dan raad? Een oplossing? Hoe het moet, hoe het verder moet, hoe wij avondmaal moeten houden, hoe het goed moet komen tussen God en onze ziel. Wat is de mens en de zoon des mensen? Wat is Enos en de zoon van Adam? En nu naar de praktijk van het geestelijke leven. Zo klein geworden onder God vanwege de zonde en de schuld, dat je inderdaad verwondering, verbazing overhoudt, een vraag die opgelost moet worden. Dat is het eerste in deze week van voorbereiding. Onze tweede gedachte: in mensen een welbehagen. Want er staat in onze tekst dat gij zijner gedenkt. Dus. Als God niet overkomt deze week, ligt dat niet aan God. Want God gedenkt aan Enos. Waar is Enos? Waar is Enos? Een week van voorbereiding. Enos in uw hart. Enos in uw zielsvermogens. Enos in uw binnenste. Waar is hij? God gedenkt aan Enos. Hij bezoekt hem. Hoort u het? Waar gaat God aan voorbij? Aan die hoogmoedige, die niet Enos wil zijn, die vanmorgen de prediking verwerpt en zegt weer hetzelfde, die vanmorgen geen vijand wil zijn, die zijn oor niet te luister legt bij de pool der verdoemden. Daar gaat God aan voorbij. Dus God gedenkt aan Enos en hij bezoekt de zoon van Adam. Wat is dat gedenken? Dat Hebreeuwse woordje, dat betekent niet dat God ineens iets te binnen schiet. Dat gebeurt bij ons wel eens. Dan denk ik, mooi. Nooit aan gedacht. Ineens komt dat in je op. Er gaat een lichtje branden. Maar dat betekent het hier niet. Dat Hebreeuwse woordje gedenken, dat betekent dat God aan iets denkt wat al bekend is. Mooie. Dat is nou zijn welbehagen. God heeft er behagen in, hij schept er behagen in om aan Enos te gedenken. Dat wilde hij van alle eeuwigheid. van alle eeuwigheid. Wel hem, zegt Psalm 41, die zich verstandig gedraagt bij een ellendige, bij een ziekbed, waar eentje in een dodelijk uiterste ligt. En daar denkt God vanmorgen aan, troostvol, in een week van voorbereiding. Je kunt niet zo ellendig zijn, verzonken in eigen onmacht en ellendigheid, of God gedenkt eraan. Dus hij wist het. Hij wist het. Arme Tobber, verberg daarom niks voor de Heere. Verberg daarom niks. Niet in de achterliggende maanden wroeten wat je allemaal goed hebt gedaan. Maar zeg maar eerlijk, Heere, van avondmaal tot avondmaal, Enos, wat is Enos? Dat gij zijner gedenkt. Nou, dat is het begin van de verlossing. Dat is het begin van de verlossing. Dus u hoeft helemaal niet uw best te doen in deze week. En te proberen dat het wat anders zal mogen worden. En dat het nu van binnen wat beter gesteld wordt. Wel nee. Het begin van de verlossing is bij God. Kijk, en daarom roept David het uit in verwondering. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Waarom, zegt hij? Waarom, Heere, gedenkt u niet aan de engelen? Waarom gedenkt u niet aan de dieren? Waarom gedenkt u niet aan het overige van de schepping, die nog steeds doen wat zij moeten doen? Waarom gedenkt u aan Enos? God ziet met mededogen op zijn volk. Niet omdat zij het verdiend hadden, maar omdat hij zo goed is. Hij gedenkt. We hebben ervan gezongen, uit de lofzang van Zacharias. God gedenkt aan zijn verbond. Hij zal zijn beloften heerlijk vervullen. Week van voorbereiding. Heere, wilt u er nog aan gedenken? Daar lig je, doodziek. En wat kan nou een doodzieke? Soms prevelt zo'n zieke. Water, water. Meer niet. Dat zou nou een juiste week zijn. Water, Heere, meer niet. Die de dorstige te drinken geeft uit de fonteinen van het heil. En waarom water, Heere? Omdat u het zelf beloofd heeft. Water uit dat eeuwige verbond der genade. Die frisse stromen, opdat mijn ziel verkwikt zou worden. Hij gedenkt. Hij vervult zijn beloften. Hij maakt waar. O, wie onderwezen is in de val, die krijgt een openbaring van zijn liefde. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En de zoon des mensen dat gij hem bezoekt. God bezoekt. Dat is een belofte. Hij bezoekt. Wat betekent dat woordje? Dat woordje vindt u ook in 1 Samuel 17. Daar zegt Isaï tegen zijn zoon David: ga eens naar je broers David, bezoek ze eens en vraag naar hun welstand. En die drie oudste broers van David, die waren in het leger, die hadden hun dienstplicht te vervullen in het leger van Saul. En dat leger van Saul, dat lag tegenover het leger van de Filistijnen. En elke morgen kwam er een reus, Goliath, uit het legerkamp van de Filistijnen. En die daagde dat leger van Israël uit. En hij spotte met de God van Israël. En die soldaten van Israël, die waren bang. Die beefden als een rietje. Enos. En nu zegt Isaï David: ga er eens naartoe. En vraag eens naar hun welstand. Hoor je het? Hoor je het wat God doet? Hij bezoekt. Hij bezoekt in deze week van voorbereiding. Hij bezoekt vanmorgen Enos. En hij zegt: hoe is het met u? Hoe is het met u? Konden die broers niet hebben, hè? Konden ze niet hebben. Ze waren zo bang. Ze beefden als een rietje. En toen David in de kracht en in de mogendheid des Heren, Heren, die goddeloze spotter die Goliath wilde doden en de strijd wilde aanbinden, toen zeiden ze: maak dat je wegkomt, nietig mens, ga terug naar je schapen waar je thuis hoort. Kijk, dat is het. Dat is het. Dus God komt op bezoek vanmorgen. Hij zegt: hoe is het, Enos? En dan natuurlijk niet met dezelfde woorden, maar eigenlijk zeggen wij: ga maar weer terug, Heren. Aan de kennis uwer wegen hebben wij geen lust. We willen God er niet bij hebben. En waarom niet? Ja, waarom niet? Die drie oudste jongens, Samuel heeft er zich op verkeken. Dat waren flinke mannen, gespierde mannen, die dwongen ontzag af, respect. Maar toen God kwam met ogen van vuur, toen waren ze Enos. Dat is het. Dat is het. Volgende week richt de Heere zijn tafel aan. Maar hij kan geen mensen van respect. Hij kan geen gespierde mensen gebruiken. Daar zit een groepje ellendigen. Enos. Wat is de mens dat gij hem bezoekt, dat gij u naar zijn welstand vraagt? Kijk, hier moeten wij naderen met een gelovig hart. Waarom? God is soeverein. Hij is soeverein. En het enige wat hij vraagt, dat is erkenning van onze ellendigheid. Zou je het willen? Zou je het in deze week willen opgeven? Zou je deze week van God willen verliezen? Zou je deze week willen erkennen hoe ellendig je bent? Want wij willen altijd geestelijk zijn. We willen wat hebben. Maar geloof me, gemeente, aan elke weldaad van de hemel gaat ellende vooraf. Ellendig, Enos, broos, dodelijk krank. En u vraagt de Heere, hoe is het met u? O God, het gaat niet! Voorbereiding. Ik heb maar wroeten in de Bijbel en in een goed geschrift. Ik maar zingen rondom het orgel en ik maar een cd opzetten, zodat je wat gevoelig wordt en wat emoties hebt. Maar Enos zegt, o God, het gaat niet, water. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Ach, wanneer? Dat vraagt God. Maar God wil zich laten verheerlijken in deze psalmen, in ons leven, in zijn barmhartigheid. God gedenkt. Aan wie? In Romeinen 11 staat aan degene die hij tevoren gekend en verordineerd heeft. Dat is tot troost vanmorgen voor al Gods kinderen. Die zich verlaten voelen, schreeuwend over de aarde gaan, in wier ziel er duisternis is, en met David uitroepen, ai, geef mij weer gewenste zielenvreugd. En dat gedenken, dat betekent een vast en onveranderlijk denken. Hij bezoekt. Hoe doet hij dat? In de roep, in de prediking van het woord. Hij vraagt in de bediening, Adam, waar zijt gij? Adam, waar zijt gij? Dat betekent, hoe is het met u? Hoe is uw welstand? Hoe bevindt u zich op dit moment? Zou u kunnen sterven? Mij ontmoeten? Zal het vrede zijn? Is uw geweten gereinigd? Is alles beleden wat scheiding maakte tussen mij en tussen uw ziel? God roept vanmorgen niet de verkoren, maar de verloren zondaar. Hij roept welmenend tot het behoud. Hij zegt, waar bent u, zoon van Adam, kind van Adam, u die lijkt op Adam, u die wegvlucht als Adam, u die u verbergt als Adam, u die vijgenboombladeren maakt als Adam, u die uw schande en naaktheid niet wil openbaren als Adam, waar ben je? Kom maar tevoorschijn. God gedenkt en hij bezoekt, gelukkig maar, gelukkig. Als God je gaat ontkleden in deze week, dan heb je niks om bekleed te worden met Christus. In mensen een welbehagen. Onze derde gedachte. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Hoe kan God gedenken aan zo'n ellendig, onrein, hatelijk, verfoeilijk mens? Hoe is het mogelijk? Kan niet, zegt de duivel. Kan niet. Houd ermee op. Kan niet. Hij drijft je naar de wanhoop. Hij drijft je naar de strop. Onmogelijk. Je bent walgelijk in de ogen van God. Wat is de mens dat ge zijner gedenkt? En de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Wat doet Paulus in Hebreeën 2? Hij zegt, in Psalm 8 gaat het over de Heere Jezus. Waarlijk, zegt Paulus, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad van Abraham aan. O wonder, dat heeft David gezien met de ogen van het geloof. Hij heeft niet gezien op de mensen rondom zich en op zichzelf, want daar kon hij de goedheid Gods nooit in ontdekken. Maar hij zag met de ogen van het geloof, zoals Abraham van verre, Christus in de kribbe. En toen riep hij uit, waarlijk! Hij neemt de engelen niet aan, die duivel geworden zijn. Die al op de eerste dag hebben gezegd, nee God, u willen wij niet dienen. Die doet door de macht van God zijn gestoten naar de aarde. En duivel zijn geworden. En de Heer Jezus, hij wilde niet de natuur van de engelen aannemen, om die engelen te verlossen. Maar hij wilde Enos worden. Ah. Wat een lief kindje daar in de kribbe. Nee. Nee. Al die romantiek met kerstfeest is een duidelijk bewijs dat we nog nooit Enos geworden zijn. Geen lief kindje in de kribbe. Wat is de mens? Daar ligt Enos. Zou God deze mens aannemen? Hem bezoeken, aan hem gedenken. Hij neemt de engelen niet aan, maar het zaad van Abraham. Weet u waarom God aan de mens denkt? Omdat hij aan zijn zoon denkt. Daarom. En Christus het woord is vlees geworden. Tot zonde gemaakt. Hij wordt Enos gerekend in de ogen van zijn vader. Dus laten wij Christus lezen. Wat is de mens Jezus dat gij zijner gedenkt? En wat is de zoon des mensen Jezus dat gij hem bezoekt? Dus de Heere Jezus heeft de ware menselijke natuur aangenomen. Hij, God uit God, verenigt zich met de mens. Oh, dat is toch niet te begrijpen. Dat is toch niet te begrijpen. In deze week van voorbereiding. Weg om uw oog naar binnen te slaan. Weg naar dat hatelijke, dat verfoeilijke van binnen. Maar laat ons oog zijn op Enos die gekomen is. God die zich verenigde met de menselijke natuur. Hij nam de mens aan. Dat is toch een wonder. Hij nam Enos aan. En de duivel zei, kan niet. Maar hier schittert het evangelie. Hier schittert de heerlijkheid van zijn barmhartigheid. In deze week van voorbereiding. Hij nam de mens aan. Echt? Echt waar? Echt waar? Paulus zegt het. De Heilige Geest zegt het. Waarlijk. Hij nam de mens aan. Hij bezocht hem. Hij nam de natuur aan van Enos. Waarom? Hij wil Enos verlossen. Verlossen. Hij wil Enos verlossen. En nu gaat hij over de aarde en hij bezoekt de mensen. Hij legt huisbezoek af. Hij zegt, Enos, waar ben je? Waar ben je? En Enos maar wegkruipen. Hè? Achter de toga, zwarte pak, ambt, godsdienst, twee keer naar de kerk, vroom, avondmaalganger. Hey, die zoekt de Heere vanmorgen niet. Hij zoekt Enos. Wat is de mens dat ge zijner gedenkt met een hartstochtelijke verlangen om te verlossen? Hoort u het? Ik verkondig u vanmorgen een zaligmaker die mens geworden is om u te verlossen opnieuw. Want hij redt ons keer op keer. O, het zou overvloeiend kunnen zijn volgende week. Het zou kunnen. Het zou zeker kunnen van Gods kant. Vernedert u dan. Vernedert u dan. Onder de krachtige hand van God. En hij zal u verhogen. Christus werd mens. Weet u hoe ze hem noemden? De zoon van de timmerman. Moet je nagaan. Moet je nagaan. De zoon van de timmerman. Er zijn mensen die een hoge opleiding genieten en dan krijgen ze de bul en ze krijgen een titel. En dan willen ze bijna hun vader niet meer aankijken. Die het allemaal betaald en bekostigd heeft. En dan voelen ze zich meer dan andere mensen. Ze hebben een titel. Ze hebben een titel. Nou, de Heere Jezus kreeg ook een titel. Zoon van de timmerman. God uit God. En toen hij ging prediken vanaf zijn 30ste jaar, werd zijn prediking verworpen. Dat was zijn eer, die moesten ze niet. Van meet af aan wilde men hem van de steilte bij Nazareth afwerpen. Haat, wrevel, tegen vrije genade. Hij werd mens. Dat betekent dat hij zich geheel en al ontledigde. Hij vernietigde zichzelf, staat er in de Filippenzenbrief. Aan het kruis hing hij naakt. Hij had geen lendendoek om, maar hij hing daar naakt. Hij ontledigde zich tot op het kruis, toen onze ongerechtigheid van hem werd geëist. En nou is de week van voorbereiding. En wat moet je dan doen? Wat moet je dan doen? Smeek om ogen des geloofs, om te zien op de vernederde mens, Jezus. Overdenk dat al de dagen van deze week, maar al de dagen van uw leven. Jezus werd mens. En ik heb die enos nog voor geen duizendste deel uitgetekend in de eerste gedachte. Christus vernederde zich. Beschouw deze vernedering. Hoe dan? Nou, bedenk dan in deze week of u overtuigd bent van de absolute noodzakelijkheid van deze vernedering. De Heere Jezus vernederde zich. Maar zijn wij overtuigd van de noodzakelijkheid van die vernedering? Waarom moest Jezus zich vernederen? Waarom? Waarom zo diep in de modder? Waarom? Moet je eens aan jezelf voelen. Dat is allemaal modder, dat is allemaal vies. Soms komt een van je kinderen thuis te vies om aan te pakken. En dan pak je hem als het ware met je vingers op en je zet hem in bad om hem daar los te weken van de modder en de vuiligheid. Nou, veel erger. Wij ervan overtuigd dat de Heer Jezus zo diep moest zinken om mij daar te redden uit de ruisende kuil. Maar ben ook overtuigd van de kracht van die vernedering. Want toen hij zich zo vernederde, betaalde hij alle schuld in één keer. Wat ik voor mijzelf niet kan betalen, dan tot in alle eeuwigheid. Wat ik onmogelijk voor een ander kan betalen, dat betaalde de Heere Jezus. Toen hij zich vernederde, verwierf hij volkomen kwijtschelding. Let op de liefde Gods in deze vernedering. Dat God zich zo diep wilde vernederen. En waarom? Wat bewoog hem? Waarom zou hij het gedaan hebben? Zou hij daardoor meer verheerlijkt worden? Kan niet, hij is al genoegzaam. Hij is vol zalig, hij is vol heerlijk in zichzelf. Hij deed het niet uit eigen voordeel. Was hij dan verplicht aan ons ten gene delen? Ik ben enos. Deed hij het dan om iets uit de mens? Nee. Hij deed het uit zuivere, ongeschonden, onbaatzuchtige liefde. Onze vierde gedachte, de aanneming door de mens. God bezoekt enos. En hoe doet hij dat? Door mens te worden. Hij verenigt zich met de menselijke natuur. Gaan alle mensen naar de hemel? Nee. Alleen zij die hem door een waar geloof omhelzen, die mogen volgende week aan zijn tafel komen. Alleen zij die hem door een waar geloof omhelzen. En hoe krijg ik daar nou deel aan deze mens die door God bezocht is? Hoe kan ik nou de vrucht daarvan genieten? Nou, in de eerste plaats moet je dan verzekerd zijn dat dit woord waar is. Dat het evangelie waar is. Dat je het vanmorgen niet alleen voor het eerst of bij vernieuwing hoort, maar dat je overtuigd bent, dit is waar. God is mens geworden. En God bezoekt de mens. Hij vraagt naar mijn welstand. En dat is in Christus goed. Ben je ervan overtuigd dat het waar is? Dat wij enos zijn? En dat Christus enos is geworden? In de tweede plaats moet je ervan overtuigd zijn dat de Heere u dat vanmorgen waarlijk aanbiedt. Hij zegt, dit geldt voor u, enos. Ben je ervan overtuigd? Wat kan er de worsteling zijn, hè? Is nou ook voor mij, maar daar gaat het om, hè? We hebben natuurlijk een prachtig aanbod van genade voor allen en een ieder die het horen. Maar is het nou ook voor mij? Dat is de vraag. Dat is de worsteling. ook voor mij, ben je ervan overtuigd? En ieder die leeft op het erf van het genadeverbond, wordt dat welmenend aangeboden. Maar het derde waarin wij ons moeten onderzoeken is, of wij nu echt deze vervulling, deze Jezus zouden willen hebben. En hoe kun je dat nou weten? Of je echt wel deel wilt hebben aan de Heere Jezus? Nou, heel eenvoudig. Dan verzaak je al het andere. Dan staat hij bovenaan. Net als Jacob. Die vanaf de moederschoot heeft geworsteld. Om de eerstgeboorte zegen te krijgen. Laten wij dat onthouden. Geloven dat de Heere Jezus echt mens geworden is. Dat hij ons aangeboden wordt heel persoonlijk. En dat ik nou met een brandend hart in de kerk zit. Geef mij Jezus. Of ik sterf. Meen je dat echt? Zou je echt alles kwijt willen om de Heere Jezus te verkrijgen? Want als dat zo is, dan word je Enos. Dan ben je alles kwijt. Dan ben je op sterven na dood. Nog één adem uitblazen. En het is eeuwig werkelijk. Van God gescheiden, daar. Daar is de Heere Jezus. Om ons op te vangen in zijn doorboorde armen. De grond van het geloof ligt in het aanbod. En geloven is niets anders dan dat aanbod hartelijk aannemen. Jezus Christus en zijn gerechtigheid. Gelooft u dat vanmorgen? Heeft u dat aangenomen door het geloof? Jezus Christus en zijn gerechtigheid, dat is voor u genoeg. En als u dat hoort verkondigen, dan gaat alle bekommering weg. Dan krijgt u vrijmoedigheid om te komen tot deze volkomen zaligmaker, die zichzelf vernietigd heeft tot in de dood, waarvan de vrome fariseer spot, waarvoor de Jood ergernis is en de Grieken dwaasheid, maar hen die geloven een kracht Gods tot zaligheid, dat je niet schaamt. Om te buigen bij de kribbe, de voederbak waarin de Heere Jezus is neergelegd. Want misschien zegt er vanmorgen wel een, mag ik wel komen? Ik bedoel niet tot avondmaal hoor, dat bedoel ik niet. Want daar vergissen de mensen zich nog steeds in. Als wij het hebben over komen tot Jezus, dat zij dan hetzelfde zien als het komen tot het avondmaal. Maar dat is niet hetzelfde. Ik moet eerst gekomen zijn tot Jezus. Om vervolgens aan het avondmaal zijn liefde verzekerd, verzegeld te krijgen. Dus mag ik dan in deze week komen tot de Heere Jezus? Wat kan er een bekommernis zijn, wat een aanvechting, juist als je weet dat je Enos bent. Of weet dan vanmorgen dat Christus eerder riep dan onze begeerte. Komen, want waarlijk, wat is de mens, dat gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat gij hem bezoekt, hij roept, hij nodigt. Wie komen er? Degenen die door de Heilige Geest verlichte ogen van het verstand krijgen. Wiens wil wordt gebogen, die getrokken worden tot de Heere Jezus. Sommigen hebben liever hun eigen begeerlijkheid, dan moet je niet komen. Dan moet je volgende week ook niet aan tafelmaal komen. Als je niet als Enos de Heere Jezus begeert, dan moet je niet komen aan het avondmaal. Want dan blijft brood brood en wijn blijft wijn. Maar wie de geestelijke goederen in Jezus begeert, die zal vinden. Wat ontbreekt ons nu vanmorgen? Als hij de mens bezoekt, als hij aan Enos gedenkt, waarom blijf ik dan nog in mijn natuurstaat? Zou het komen omdat wij geen kennis hebben van dat verbond? Maar wat moet ik dan doen om zalig te worden? Geef alles op. Alles van uzelf. Uw eigen gedachten. Om Christus te winnen. Zou u het willen? Al zou u vanaf vandaag moeizaam, ellendig, bedroefd het leven door moeten. Maar zou u alle goed van deze wereld, alle genot en alle gemak willen opgeven om de Heere Jezus te gewinnen? Weet je wanneer je echt de Heere Jezus lief gaat krijgen? Als je maar één verlangen hebt om met God verzoend te worden. Als de zonden je de grootste last zijn, kun je dat eerlijk zeggen vanmorgen. O, wat zou ik nou wensen om van mijn zonde verlost te zijn. Wat zou ik nou verlangen om van die schuld af te zijn. Dat zou me alles waard zijn. Wat is de mens dat ge zijner bezoekt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt. Dat u gedenkt en dat u hem bezoekt. Is dat zo vanmorgen? Is er vanmorgen één die zegt, ja, dat zou ik willen, dat ik van mijn zonde af was? Dan hoeft u alleen maar te geloven in de Heer Jezus Christus. Wat is dat dan, dominee, geloven? Nou, dan hou je het voor waar. Wat de Heere zegt in zijn woord, dat is geloven. Dan stem je toe dat God torent over mijn zonde. Dat God mij ziet als een een, als een ellendig mens. Dan wil je er niets meer van afdoen. Maar dan heb je ook vrijmoedigheid om Christus, de vervulling van onze tekst, aan te nemen. Want dat is de eigenlijke daad van het geloof. Rusten in de handen van Christus. Het geloof doet eigenlijk niets anders dan zich wenden tot de Heere Jezus. Het geloof hongert naar deze enige zaligmaker. Geloven, dat is willen wat God wil. En wat wil God? God gedenkt. God bezoekt. God zegt vanmorgen, hoe is het nou met u? Laat uw hart eens zien. Vertel het eens aan mij. En ik zal u laten zien, één mens met een hoofdletter, waaraan ik gedacht heb van alle eeuwigheid om mijn zoon voor u te geven. Ik boog en geloofde. En mijn God sprak mij vrij. Amen.